De prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit Handelingen 9. En ik lees u daaruit voor het 17e vers. Handelingen 9, vers 17. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En Ananias ging heen en kwam in het huis. En de handen op hem leggende, zeide hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. Tot zover. Een deel van velen. Wij letten vanavond op: Hij brengt alles mee. Dat is al even geleden, geliefde, dat wij uit het voorgaande hebben vernomen wat de apostel overkomen is, toen nog niet de apostel, maar de moord en dreiging blazende vervolger van de gemeente. En ik heb getracht daarin iets duidelijk te maken van de grote zielenstrijd die er geweest is in het hart van deze man, omdat zijn hele bevattingsvermogen, zijn hele denken, zijn hele leer en schema, en hij was een zeer geleerd mens, blijkt radicaal verkeerd te zijn geweest. En de Heere heeft zelf zich ermee bemoeid. Dat doet de Heere altijd. Maar bij Saulus in het bijzonder persoonlijk op een krachtdadige wijze. Omdat, even vanuit ons menselijk denken gesproken, omdat hij niet bevattelijk was om in de schriften en door die schriften, zoals een moorman, overtuigd te worden. Hij wist de schriften te goed. En daarom zou hij zich menselijk gesproken ook nooit hebben laten overtuigen. In ieder geval, wij hebben gehoord dat de vervolger is een man geworden die niets meer heeft in te brengen. Hij, de leider, wordt nu geleid en gebracht in Damascus. In een heel bekende, oude, mooie straat, genaamd de Rechte. 3 dagen heeft hij niet gegeten, niet gedronken, en hij zag niet. Van de geweldige innerlijke omwenteling en zeker ook wel spanning waarin hij deze dagen heeft doorgebracht. En ik denk dat voor hem de psalm die we gezongen hebben niet onbekend was. Ik riep tot de Heere met luider stem. De Heere had zijn weg ten eenenmale geblokkeerd. Daar ga ik nu niet verder meer op in, maar ik wilde nu graag vervolgen. De Heere had hem al een vertroostend gezicht gegeven. In die dagen van blindheid en vasten. Hij had al in een gezicht wat gezien. Dat komen we vanzelf wel tegen. Laten we nu maar bij vers 10 beginnen. Er was een zeker discipel te Damascus, met name Ananias. Een discipel betekent hier een discipel van de Heer Jezus Christus. Niet in de engere zin zoals wij spreken van de 12 of 11 discipelen, maar in een wat ruimere zin, een leerling, een jongere, van de Heer Jezus Christus. Hoe deze man tot het geloof gekomen is, staat ons niet vermeld. Maar het is waarschijnlijk geen vluchteling die door de vervolging van Saulus uit Jeruzalem weggevlucht is en verstrooid. Dat blijkt onder andere dat hij straks zegt: Heer, ik heb uit velen gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. Hij heeft het dus zelf niet aan de lijve ondervonden, maar hij heeft er van gehoord. Waarschijnlijk, Damascus was een grote, heb ik al iets van gezegd, een handelsstad, een centra, en ik denk dat daar zeker mensen geweest zijn die gelovigen waren in de Heer Jezus Christus, en dat hij op die manier misschien ook wel eerder al met het evangelie in aanraking gekomen is en door de kracht van de Heilige Geest tot het geloof is gekomen. Er was een zeker discipel. Dat zeker discipel, dat zou je hier weer kunnen geven. Er was iemand, een discipel, te Damascus, met name Ananias. De Heilige Geest wil ons hier in de woorden als het ware iets laten voelen van: heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Hij wil hier als het ware de eerbied in onze harten werken voor Gods voorzienigheid. Dat de Heere erin voorziet. En dat nu, in die tijd en op dat moment is er in die grote stad een discipel van de Heer Jezus Christus. Wat zijn er toch veel dingen, geliefde, die wij in het leven amper zien, maar onze ogen voor geopend moeten worden om het te zien hoe de Heere de wegen van mensenkinderen bij elkaar brengt. En hoe de Heere op zulk een, ja, menselijk zeg je, dat is ook toevallig. Maar dat wat nou aan onze kant toevallig is, dat aan Gods kant zijn wijs bestuur uitmaakt. Wat is het leven daar toch vol van? Soms wordt het ons duidelijk, maar ik zeg erbij, je moet erbij bepaald worden en je ogen voor geopend worden. En dan zeg je, ja, wat is dat nou merkwaardig? Nee, nou, heel simpel, uit je eigen omgeving. Ik ben geen Saulus en ik ben geen Ananias. En jullie ook niet, in die zin. Maar als wij nou eens beseffen dat de Heere God ook in ons leven zijn voorzienig bestel, zijn raad uitvoert, dan zeg je, hé, wat is dat opmerkelijk? Dat wij nou bijvoorbeeld een kleine spanne van de tijd die duizenden jaren al is en voorbij gaat, dat er een kleine spanne van tijd is waarin wij bijvoorbeeld bij elkaar zijn. En dat wij onder het woord mogen zijn, ik, u. Nou ja, dat is toch, ja, dat is toch gewoon gekomen. Ja, maar dat is de Heere. Zijn heilige raad heeft dat bepaald van dat ogenblik tot tot dat ogenblik zet ik jullie bij elkaar. Moeten jullie elkaar ontmoeten. En met alles wat daaraan verbonden is. Voorspoed, tegenspoed, leven en sterven, verdrietige dingen en blijde dingen. Dat bestuurt de Heer. Dat heeft niks te maken met onze gewichtigheid, maar dat heeft te maken met het gewicht, dat onuitsprekelijk gewicht van die eeuwige raad van God. Dat geldt ook ons gewone leven. Waarom heb jij die vrouw, of die man, of zo'n kind, en niet een ander? Waarom ben je geen Mohammedaan? Of weet ik wat? Wij zeggen ja, nou ja, de kinderen op de catechisatie die zeggen dan, ja, maar daar kun je toch niks aan doen? Als iemand nou Mohammedaans is, of iemand is Hindoestaans, of noem maar op, daar kun je toch niks aan doen? Nee, maar daar heeft God iets aan gedaan. God heeft gewild dat jij of ik dat niet zouden zijn. Op anderen, ik maak dat ook wel mee in de praktijk, die worden daar een beetje boos om. Vooral kinderen, jonge lui, die nog ook in de, ja, in, je zou zeggen in de storm- en drangperiode zijn en die nogal, ja, moet zeggen, zeggerig zijn, die zeggen, nou ja, maar dat, ja, maar denk je dan dat het bij ons alleen is, bijvoorbeeld, of dat wij het dan bij het goede eind hebben? Want je kunt de Bijbel toch ook anders uitleggen en een ander die ziet het toch weer heel anders. Is dat dan allemaal fout? Je merkt dat dat een beetje prikkelt. Maar ik hoef niet te oordelen, daar gaat het niet om. Maar het is nou eenmaal zo. Dat, daar is niks aan te doen, bedoel ik. Het is nou eenmaal zo. God heeft dat en zo gedaan. En daarom is het altijd ergens tragisch, op zijn zachtst gezegd, als je een mens of een gezin ziet wegvallen of weggaan. De ene keer spreekt het je meer aan als de andere keer, maar het is ergens iets, en dan worden de mensen vaak nog bozer als ze plannen beramen om weg te gaan of zo. En je zegt dan, doe jezelf geen kwaad. Dan kijken mensen heel verbaasd. Je bent toch geen onheilsprofeet? Wel nee, en de Heere heeft ons niet nodig, dat weet ik ook wel. Maar dat je je toch bewust bent, dat is nou tot nadeel van jezelf. En van je persoonlijke leven. Kijk, dat komt vaak over als een arrogantie, maar toch ligt het zo niet. Het ligt zo. Kijk, de Heilige Geest, die wil ons hier ergens bij bepalen. Dit is niet toevallig. Dat Saulus daar in die straat, in dat huis van ene Judas zit, en dat tegelijkertijd naar Gods eeuwige raad is daar ook op dat moment in die grote stad van honderdduizenden mensen, is daar ook een discipel van de Heer Jezus Christus. Hoe die er komt, wordt ons niet eens vermeld, hoe die er aangekomen is ook niet, maar hij is er. En dan kun je daarover praten en zeggen, ja, dat had net zo goed een ander toch kunnen wezen. Nee, dat had niet gekund. Dat had niet gekund. Want dit was de wil des Heeren. En nou proef ik hierin dat de Heilige Geest, die wil ons nou gewoon met een glimlach en eerbied, met een zeker vermaak wil hij ons vervullen door die eenvoudige woorden. Er was een zeker discipel te Damascus, met name Ananias. Er zullen er nog veel meer geweest zijn, maar daar gaat het nou niet om. Hij, die bewuste, waar God wat mee wil doen, die is er. En dat moet ons verblijden. Want waar je ook komt of bent, waar het nodig is, daar is ook de discipel. Of de discipelin. Daar geeft de Heere zelf de weg aan. Er was een zeker discipel te Damascus, met name Ananias. Dat betekent Jehovah of Yahweh is genadig. En dat is op zich volkomen waar. Ik neem dan ook aan dat Ananias zijn vader een gelovige Jood geweest is, die zijn kind deze naam heeft gegeven met het oog op de eeuwige trouw en ontferming van God. Jehovah is genadig. Dat heeft hij misschien ondervonden. Dat heeft hij geleerd uit de geschiedenis van Gods wonderlijke handelingen. En dat stempeltje geeft hij nou ook aan zijn kind. Jehovah is genadig. En de Heere zeide tot hem in een gezicht, de Heere Jezus wordt hier bedoeld. De Heere Jezus zeide tot hem in een gezicht, Ananias. De Heere heeft duidelijk hier in deze geschiedenis de leiding. De Heer heeft altijd de leiding, maar ik bedoel, de Heere kan ook engelen sturen. Maar hier staat dat de Heere tot hem zegt in een gezicht. Ananias, en hij zeide, zie, ik, Heere, hier ben, staat tussen haakjes gedrukt, dus in werkelijkheid is het een heel kort, krachtig antwoord. Zie, ik, Heere. Wat een schoon antwoord. Wat is dat een antwoord dat zo passend is op zijn naam. Jehovah is genadig. Want alleen waar de genadeheerschappij voert in ons leven, daar wordt als het ware de verberging opgeheven. In het paradijs vluchtte Adam en zijn vrouw in het bos en ze verborgen zich. Ze voelden zich zo naakt. Dat is het tegengestelde van zie ik, Heere. Nou zie je hier wat de genade vermag. Want buiten de Heere Jezus Christus, buiten zijn offerande, zou je haast zeggen, durven we het niet in ons hoofd te halen om te zeggen, zie ik, Heere. Want wat is er dan tegelijk een benauwdheid en een beschaamdheid? Maar nu, een zondaar die gelooft in de enige naam, hij kan wel ver van zijn plaats geraken, dat wel. Maar als die op zijn plaats is, hoe bestraffelijk zich hij zich ook vindt, nochtans, Heere, u weet alle dingen, zie ik. Dat is een iets van overgave. Ananias was, dat zal duidelijk blijken, gewoon mens. Je moet hem niet zien als een man, zo'n heel bijzondere man. Hij was een godvruchtig man naar de wet. Dat wel, dat lezen we in Handelingen 22. Dat Ananias een man was die godvruchtig was naar de heilige wet en in aanzien, achting bij de Joden. Maar ik bedoel, het was niet een soort heilige in onze vleeselijke zin. Hij was een heilige door het geloof in de Heer Jezus Christus en door God die hem tot zich deed komen. En nou zou je zeggen, ja, er zit hier iets in van hij doet mij geen kwaad, maar hij is goed, genadig, die Heer Jezus Christus, hij is gekomen om zondaren zalig te maken. En die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig. Nou kan het wel eens mezen dat de mens die zichzelf voor gezond houdt, omdat hij zo rechtschapen is, als die de Heere ziet, dat hij zo hard als die kan de vlucht neemt. En een arm schepsel, dat die mag zeggen, zie ik, Heere. U die alle dingen weet, ook mijn zonde, mijn gebrek. Maar wat is er anders dan genade, begenadiging? Daarom dat schone, dat niet-adamitische, maar die vrucht van de geest van Christus. Zie ik, Heere. Heere, dat betekent hier, het klinkt een beetje oneerbiedig, de baas. Hij is de oppergezagvoerder. Hem heeft de Vader gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Nu komt die opgestane Heere in dat gezicht tot hem, en de Heere zegt tot hem, sta op. Dat kan betekenen, maak je klaar, trek je jas aan of je schoenen. Kan ook betekenen dat hij op bed lag te rusten. Maar het is dat telkens terugkerende bewegen in de handelingen. Sta op. Sta op. Even tevoren zei de Heere tot Saulus, toen die daar op de grond lag, sta op en ga in de stad, en u zal daar gezegd worden wat ge doen moet. Het is bijna hetzelfde. Hier is dit opstaan als het ware een uitvloeisel van de opgestane Here, die opgestaan is en gezeten aan de rechterhand van de Vader. De koning van de kerk, die vergadert, beschut en beschermt. En uit die opstanding, uit die heerlijkmaking, drukt als het ware de koning de woorden, de beweging, de handelingen erin. Hij drukt ze af. Het is de Heer. Altijd de Heer die het recht der armen, der verdrukte gelden doet. Niet wij. Het is in eerste instantie, het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Wie in stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Ook al gebruikt de Heere daar mensen voor. Maar dat doet de Heere. En de Heere zeide tot hem, sta op en ga. Daar heb je weer de beweging, de handeling. Sta op en ga in de straat genaamd de rechter. En vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarsus, want zie, hij bidt. De straat genaamd de rechter, die bestaat nog. Ik heb er wel ergens foto's van ook, maar het was een heel mooie straat. Aan weerskant de zuilengangen, bij de kruisingen portieken, aan het begin en einde poort, geweldig mooie straat. Iedereen wist dat. Dat is net zoiets als de Laan van Meerdervoort in Den Haag. Of de Langstraat in Hilversum, of de Neuweg, bij wijze van spreken. Dus dat is heel duidelijk. En vraag in het huis van Judas, misschien ook een bekende naam, een man van de synagoge. Dat denk ik haast wel, dat het een man geweest is, een niet onbelangrijk man. En vraag daar in dat huis van die man naar een met name Saulus van Tarsus. Hij moet dus vragen, waar is Saulus van Tarsus? Die schijnt hier in huis, of die is hier in, die moet hier in huis zijn. Want zie, zegt de Heer, hij bidt. Nou ja, bidden, dat was voor een Jood geen onbekend iets. Men had vaste gebedentijden. En de Farizeeërs die baden zo vaak en die stonden op de hoeken van de straat vaak lange gebeden te houden. Waar Jezus wel tegen waarschuwde. Zij doen niet als de heidenen. Die denken door de veelheid van de woorden verhoord te worden. Gij niet al dus. Ook niet om van de mensen gezien te worden. Wanneer gij bidt, bidt onze Vader die in de hemel zijt. Als daarom de Heere zegt, de Heere Jezus, want zie, hij bidt. Dan kan dat betekenen, in dit geval, dat Saulus met al zijn plichtgebeden, met al zijn vormgebeden, nog nooit gebeden heeft. Nog nooit. Al heeft hij uren gebeden. Het is niet opgeklommen in de oren van de Heer het Sebaoot. De Heer heeft het niet gehoord. Nu wel. Nu bidt hij tot de Heer. Misschien wel geen eens zoals vroeger. Ik weet het haast wel zeker. Met die wel uitgekozen woorden en zinnen. Met die prachtige titels voor de Heere God. Nee. Het is nu misschien niet veel meer dan wat zuchten en klanken. Een aanroepen om hulp. Vroeger had hij God wel nodig. Dat denk ik wel, dat bracht zijn hele theologie natuurlijk mee. Hij zal wel naar Damascus afgetrokken zijn, nadat hij ernstig in het gebed deze missie bij God had aanbevolen. Zal best. Maar toch, het was niet het gebed van de armen, niet het gebed van de mens die het niet weet, maar het was het gebed van de man van gewicht, die heel goed weet wat hij moet doen en waar hij naartoe wil, waar hij aanwezig is. Als er daarom staat, want zie hij dit, dan is dat het wonder dat een bezitter, een leider, een man met een vast en sterk karakter, dat geloof ik dat we wel mogen zeggen van de apostel Paulus, een mens ergens uit één stuk, dat deze man een vrager geworden is. Hoor hoe een boeteling pleit. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Open mijn ogen, dat ik zien mogen. Want die lichamelijke verblindheid was eigenlijk praktisch een levende tekening van de gevangenis waarin hij zich eigenlijk bevond toen hij nog dacht dat hij vrij was om te gaan en te staan. Die blindheid is eigenlijk heenwijzing naar zijn geestelijke blindheid. Daarom zegt de Heere zelf, de Heere Jezus, hij bidt. En ik mag u wel zeggen dat de Heere Jezus dan echt niet daarop let of wij de goede woorden, de goede klanken, de goede formule weten, maar dat hij ziet op waarheid in het gemoed. Al is die waarheid voor de betrokkenen nog zo onduidelijk, het is alsof de Heer dan toch dit standpunt huldigt. Zeg het maar. Zeg het maar allemaal. Vertel alles aan mij. Het is als het ware, al voelt Paulus zich dat nog niet zo bewust aan, als een kind dat klopt op de deur om antwoord, om ontferming, om vergeving. Daarom is het een wonder, want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias, moest mogelijk, ja, inkwam en hem de hand oplegde opdat hij wederom ziende werd. Opdat hij wederom ziende werd. Alles lijkt wel door de Heer verzorgd te zijn. De Heer brengt ook inderdaad alles mee. Alles. Dus eigenlijk is Saulus al verwittigd van de komst van deze discipel. Hij heeft al midden in de duisternis van zijn blindheid, heeft hij al de troost van de Heere mogen ontvangen, die hem het hoofd boven water houdt. Maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij het zoet. Dat is onder andere wel wat geweest voor Paulus, als je zo, laten we veronderstellen, halverwege die 3 dagen, dat je daar zo'n gezicht krijgt van iemand die je de hand oplegt. Een zeer ingrijpende symboliek van de gemeenschap en de liefde en de trouw. En ik zei straks, nou staat er wel in Handelingen 22 dat Ananias een godvruchtig man was naar de wet. Maar hier is hij niet zo erg godvruchtig. Want, nou zegt hij, en Ananias antwoordde, Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En heeft hij macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Nou, laat ik eerst iets zeggen over het begrijpelijke. Ergens ook het eerlijke, het oprechte van deze woorden. Want kijk, een mens kan makkelijk huichelen en mooi praten tegen de Heere. En dat het allemaal mooi overkomt. Maar als het niet waar is, dan ziet hij er ook niets meer op. Ik heb wel eens gezegd, als Job zegt, vervloekt is de dag waarop ik geboren ben, dan is die dichter bij de Heere God, dan een of andere leuteraar, fariseer of schriftgeleerde, die daar staat, ik dank u, o God, enzovoort, enzovoort. Want dan lijkt Job meer op de hond, die onder de klappen en slagen, toch uiteindelijk tussen de voeten van zijn meester, van de Heere, kruipt. En daarom is dit natuurlijk ergens, het is niet de prijs, dat zal ik straks ook even noemen, maar je moet er toch ook niet al te zeer van ontdaan zijn, want je komt telkens in de Bijbel, kom je zulke dingen tegen, waarvan je je in gemoede soms afvraagt, hé, hoe hebben die mensen dat toch zo, zomaar durven zeggen? Is uw toren binnen ontstoken, Jona? Ja, tot de dood toe. Boos is die. Nou, zo kom je wel meer dingen tegen. Dat je zegt, tjoe. Maar, vergeet niet, al deze dingen houden ons tegelijk voor dat deze mensen een levende God hadden. En dat het zelf mensen waren, zondaar. Maar dat er toch blijkbaar een zodanige verhouding is geweest, een zo kinderlijk toevoorzicht op de Heere God, dat ze zich niet hebben gevoeld als een soort slaven in een slavenmoraal. Laat maar niks zeggen of laat ik maar iets moois. Nee, ze hebben de zaken gewoon op tafel gelegd. Ook al was het verkeerd. Dus dat is iets wat tot op zekere hoogte vanuit een bepaald gezichtspunt te prijzen is. Dan is er nog wat. Ananias heeft van velen gehoord. Van deze man, zegt hij. Van deze man. Dat hij zoveel kwaad gedaan heeft. Uw heilige. Het is Jezus' eigen volk. En dat hij vergunning heeft gekregen en volmacht van de overpriesters om al die aanroepers van de naam te binden. En voor het gerecht in Jeruzalem te slepen. Dan moet je indenken, wij praten wel eens makkelijk over vergeving en dit en dat, maar dan moet je zo eens even de betrekkelijkheid van inzien. Je hebt mensen die praten makkelijk, je moest in de tijd voor Khrushchev en Wurmbrand, die kan het ook zo aardig zeggen, in zijn algemene verzoeningsleer en zijn algemene liefde, hè, van, als hij het over die grote mensen van Rusland had, die miljoenen mensen de dood in hebben gejaagd, ja, dan moet je van houden en je moet dit, je moet dat. En zo heb je wel meer van die geesten die zo praten, maar ik geloof dat het anders is. Dat het anders is. Want niet dat de Heere dat nou direct vraagt. Ja, maar er staat toch, hebt u vijanden lief. Ja, dat weet ik wel. Maar dat moet je ook weer op de goede manier uitleggen. Daar ga ik nu niet aan beginnen. Maar het is een Bijbelse notie dat misschien Ananias
die gehoord heeft dat Paulus onderweg, Saulus onderweg was, die groot inquisiteur, dat hij op zijn knieën gelegen heeft, dat hij bang geworden is, dat hij gezongen hebben, Heere, Heere, vergeld, o opperheer, dat zevenvoudig weer. Zie toch eens neer op onze ellende. Alsjeblieft, zorg dat hij niet levend hier aankomt, die verwoester, die vernieler, die heel uw gemeente in Jeruzalem kapot heeft gemaakt. Laat hij van zijn paard afvallen, laat hij zijn nek breken. Ja, die Joodjes die waren wat dat betreft niet voor de poes hoor. Maar ik bedoel, dat zijn ook dingen die in het woord van God staan. Heere, alsjeblieft, houd hem tegen. En dan denk je niet altijd direct aan, ja, maar je moet de zonde haten, maar de zondaar mag je toch wel lief hebben. Dat zijn allemaal mooie gezegden, maar je moet dat toetsen aan de praktijk. Toen we het eens een keer over de doodstraf hadden op de catechisatie, was iedereen tegen de doodstraf. Praktisch. Vonden heel goed dat dat niet meer bestond. Maar als je dan een concreet voorbeeld neemt en je zegt, nou, stel nou voor, jij bent vader of moeder of man en vrouw en, ja, maar dat is wel heel erg als je jouw kind dan is vermoorden. Of al je kinderen als je ze hebt, of verminken. Ja, maar ja. Nou, ik zei, ik denk als je dan een geweer had, hè, en dat mag niet, maar dan zou je zelf schieten. Dan zou je zeggen, en als de rechter dan zei, nou 3 jaar, dan zou je misschien wel denken, als die vrijkomt, dan in zo'n boosheid en verdriet. Ik bedoel, theorie en praktijk, die liggen wel eens een eindje uit elkaar. Ze zeiden tegen een bootwerker, die lid was van de gemeente van mijn grootvader, een oude hugenoot, een grote kerel, en die liet niet met zich spotten, en als die waarschuwde dat ze niet zo moesten vloeken, dan luisterden ze meestal wel, maar toen er eens een keer één was die niet luisterde, en die maar door bleef gaan, en die was een driftig man, en dan schiet het verkeerd, en hij gaat die bootwerker achterna, totdat hij hem had, en toen dus sloeg hij hem zo verschrikkelijk, dat die man met bijna al zijn ribben gebroken in het ziekenhuis terecht kwam. En het was nog iemand die nog boven hem stond ook, wat het werk betreft. Nou, dat mag natuurlijk niet. Maar toen zei er iemand tegen hem, nog een vroom iemand, hij zegt, ja, maar je weet toch wel, als je op de ene wang slaan, dan moet je de andere wang toekeren. Toen zei hij, dat moet jij eens proberen. Hij zegt, doe het eens. Dan zal ik je toch een dreun geven. Ja, maar jij bent toch christelijk? Ja, zegt hij, als het om de naam en de zaak van de koning gaat. Om zijn woord. Hij zegt, dan moet ik inbinden. Dan moet ik mijn ene wang ook laten slaan. Maar hij zegt, denk je dat jij zo in dit leven maar kan doen wat je wil en dat ik dan moet zeggen, geef hier ook maar een tik. Voel je, dat zit iets van de nuchterheid in, van de werkelijkheid. En dat vind ik juist. Dus je moet je indenken dat deze mannen, die hebben gewoon gebeden daar in Jeruzalem, die christenen, en die daar in Damascus, hebben ze gebeden, Heere, alsjeblieft laat die woesteling niet hier aankomen. En ik denk dat Ananias erg bang geweest is ervoor. Met al zijn godvruchtigheid is hij toch bang geweest. Maar nou het andere. Nou spreekt in dat gezicht die alle macht hebbende Heer Jezus. die ook alle dingen weet en ziet, in wiens mond geen bedrog gevonden is, die zelf voor de overtreders gebeden heeft. En als je daarop let, dan zeg je: man, man, niet om erboven te staan hoor, wij zijn precies hetzelfde. Maar als je daarop let, dan zeg je: jongen, 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 de hand op de mond. Durven mensen te zeggen. Tegen die zaligmaker, tegen die redder, die ene naam die onder de hemel gegeven is, die de werken des duivels komt verbreken en van vijanden vrienden maakt. Hoe durf je dan te zeggen? Ja, nou, daar zie je nou iets uit je eigen, misschien wel iets uit je eigen leven. De ene mens mag er misschien wat minder mee te maken hebben dan de ander. Maar ik heb het al eens meer verteld, toen ik met zo'n vreselijk grote lasteraar, die altijd, en dan stonden we met ons mestinnetje in de rij voor die keuken in diensttijd, vloeken. En het was nog iemand die beter wist. Die beter wist. En dan dat expresselijke lasteren, hè. En ik dacht toen ik in die rij stond: Heere, u bent rechtvaardig dat u die lasteraar voor eeuwig verdoemt. En gelijk vroeg de Heere God aan me: als ik hem nou genadig ben. En ik was zo in de war. Eerst weet ik dat er een soort tegen in me kwam. Dat heb ik nou weer, hè? Een soort tegen. En toen een zwijgen. En pas later werd ik er blij mee. Als je zelf op je nummer gezet wordt, en jezelf hoe langer hoe meer mag leren wie je bent voor God. Maar dat weet je ook niet op één dag, meestal. Maar kijk, het gaat zijn begrip zo ver te boven. Dat God, daarmee hoef je dat lasteren niet goed te keuren, maar het gaat er nou maar eens even om dat oordeel wat wij toch dan uitspreken. Zoals die dominee die met dat woeste weer met die boot naar de andere kant ging en zo'n godslasteraar op zijn paard sprong over de reling van dat oude, over die oude schuit en die verdween in de golven, kwam nog één keertje boven en hoorde hem roepen: genade, genade. En toen verdronk hij. En toen in de preek, hij was er kapot van. En toen zei hij: ik heb meegemaakt hoe God in één ogenblik zo'n lasteraar verdoemt. En in de eeuwige, dat wou hij zeggen, in de eeuwige verdoemenis. En de Heer sneed hem gewoon de pas af. Hij kon niet over zijn lippen krijgen. En hij wou het nog een keer zeggen, maar hij kon het niet zeggen. Totdat hij God begon te prijzen, die zich over de goddeloze ontfermt. En in één ogenblik de mens van een verlasteraar een smekeling kan maken. Kijk, ik bedoel, het is niet vreemd. Maar goed is het niet. In het licht van die Heer Jezus Christus, hè, is het eigenlijk goddeloos. Is het radicaal verkeerd. Want je weet toch heel goed dat die levende Heer maar niet leugens komt vertellen als die zegt: ziet hij bid. Ja, dat is nou een stukje van onze dwaasheid. Maar wat nou groot is, als de Heer het nog een keer zegt, hij gaat gehoorzaam. En de Heere wordt niet boos. De Heere werd wel wat boos op Mozes toen hij maar door bleef zeuren. Ik ben er niet geschikt voor. Neem maar een ander. Enzovoorts. En Jeremia zei: Heere, ik ben eigenlijk te jong. En een ander had weer een ander verhaaltje. Maar de Heere heeft het genadig vergeven. En de Heere ging toch door om zijn werk uit te voeren. We komen het niet helemaal aan het eind, dus ik zou zeggen, laten we het hierbij laten, want de tijd is voorbij. Maar één ding, Ananias vragen we voor de laatste keer. Hoe kun jij nou zeggen, hij die Paulus heeft macht van de overpriesters, bevoegdheid, om te binden alle die uw naam aanroepen. Hoe kun je dat zeggen? Terwijl die God is, die hem al lang gebonden heeft met zijn eeuwige liefde, en die hem al een bidder gemaakt heeft aan de troon van zijn genade. Wat denk je dan te groot van de mens die hooi is, en het mensenkind dat als gras is? En wat denk je dan toch klein van de Heer Jezus, die alle macht heeft in de hemel en op aarde? Ik hoop dat wij steeds groter mogen denken aan hem, en steeds kleiner van onszelf en alle mensen. Amen.